Ja, een deterministische planning en een probabilistische planning.
Ja, probabilistische.
Oh, excuus. Ja.
Het is niet eens goed Nederlands hoor, maar dat is echt van die projecttaal en jargon eigenlijk. En heel kort gezegd komt erop neer, een deterministische planning is de planning waarmee je stuurt. Dus een stuurplanning waarmee de aannemers worden aangestuurd. Mm-hmm. En die eigenlijk ervan uitgaat dat alles van een leien dakje gaat. Dat alles precies op elkaar aansluit en helemaal goed werkt.
Dat is een planning die er waarschijnlijk nooit echt van gaat komen.
En dat is inderdaad de reden dat bij projecten in het verleden regelmatig wel de planning gewoon niet gehaald werd. Omdat dat de planning was die naar buiten werd gebracht iedere keer. Ja, dan heb je natuurlijk een verhaal wat niet klopt. Want er gaat altijd wat mis. Bij elk project, hoe klein of hoe groot ook, gaan zaken mis. En daarom hebben wij ook gewerkt met de zogenaamde probabilistische planning. En daarin zitten dan wel risico's verwerkt. En nou, sommige risico's treden op, sommige treden niet op. Gelukkig zijn veel grote risico's niet opgetreden. Maar eentje bijvoorbeeld wel, die verzakking van de huizen bij de Vijzelgracht in de tijd in 2008.
Ah, dus daar hadden jullie wel rekening mee gehouden.
Ja, maar toen was nog niet dat systeem met die twee planningen ingevoerd. Dat hebben wij pas daarna gedaan.
Oh, oké. Okay.
Dus, maar goed, lang verhaal kort. Wij sturen nog steeds op oktober 2017. Mm-hmm. Alleen zijn helaas vorig jaar twee belangrijke aannemers failliet gegaan. En nou, dat heeft er aardig ingehakt bij de deelplanningen. Dus dat heeft in elk geval binnen het project vertraging opgeleverd. En nu moeten we kijken wat het gaat betekenen voor de opleverdatum. Dat weten we nog niet.
Want als we dan nu uitgaan van die dinges, die tweede, zeg maar, die voor de hele erge lijsten, wat is daar dan de uiterlijke datum van?
Die staat in principe nog steeds op oktober 2017. Maar je kunt je wel voorstellen dat die buffers die daarin zaten, dus er is een verschil en dat is dan een buffer, dat die langzamerhand opgesoupeerd worden. Ja. Dus het helpt niet echt mee. En wat we nu gaan doen is samen met alle andere partijen, want wij zijn niet de enige die lijn gaan in beheer gaan nemen. Dat is ook het GVB, die moet erop gaan rijden. De SRA, dus de stadsregio, die heeft er heel veel mee te maken voor het hele vervoersplan. En dan is er nog een onderhoudsorganisatie van de gemeente. Nou, samen met al die partijen wordt deze zomer vastgesteld welke datum echt de zaak in dienst gaat. En dat is de datum waar het om gaat. En dan verlaten we dat hele systeem met die twee planning. Want uiteindelijk komen die natuurlijk toch op de dag dat je in dienst gaat samen.
Ja,
dus
okay.
Dan stappen we daarvan af.
Ja, nou ja, goed, ik kom vrij veel in Noord en ik zie dat daar al die perrons worden nu gebouwd. Ik had echt de indruk van, oh nou, er komt wat, het schiet op.
Dat schiet lekker op, ja, zeker, zeker. Dus dan denk je eigenlijk al van, nou ja, de sporen liggen er, de perrons liggen er, jongens rijden met die handel.
Ja, lijkt mij, dat dacht ik dus, maar dat kan, dat kan niet zomaar.
Ja, nee, nou ja, helaas zitten er ook nog wel wat andere zaken bij die geregeld moeten worden, zoals het complete stroomnetwerk waarop die trein moet rijden,
het
ICT-netwerk, de bediening van alle installaties. En nou ja, nog een enorme lading meer. Je praat over 17.000 draadjes die aan elkaar moeten worden geknoopt. En het allemaal weer moeten doen. En weer goed op elkaar moeten reageren. Kortom, super ingewikkeld.
Ja.
Echt nauwelijks voor te stellen. Nou, en dat is nu volop bezig. En daarna moet het ook nog worden getest natuurlijk.
Ook
want
nog.
Dan krijg je testritten. Dan krijg je daarna nog een heel proefbedrijf. Er wordt gekeken of het goed gaat met reizigers of met de brandweer.
Ja.
Noem maar op.
Nou,
kortom, er zit nog heel veel aan te komen, maar nou ja, er is gelukkig ook wel voortgang. We rijden nu bijvoorbeeld voor het eerst met een metro in Noord alvast om te testen. Die hebben we naar voren gehaald te testen.
Dat was een paar maanden geleden, hè?
Nee, dat is nu.
Oh, dat gaat ook dus gewoon achter elkaar door. Oké.
Ja, die is deze week. En er is nu een echte metro, zoietje die straks ook op de Noord-Zuidlijn gaat rijden. Die rijdt nu op eigen kracht al op Noord. Dus dat is op zich, het is niet zo dat we stilstaan of zo, hoor. Helemaal niet. Alleen, er is wel wat onhandigheid in het project geslopen, laat ik het zo zeggen.
Nou, als daar meer nieuws over is, dan spreken we je natuurlijk weer. Maar we zijn nog niet uitgepraat, want de aanleg van de Noord-Zuidlijn heeft een leuk boekje opengedaan over het leven in Amsterdam en de afgelopen eeuwen. Er zijn namelijk heel wat archeologische opgravingen gedaan. We hebben het over 700.000 voorwerpen, dat is echt heel veel. En die gaan nu tentoongesteld worden.
Ja, nou nu. Dat is eerlijk gezegd natuurlijk pas op het moment dat de lijn open gaat.
Oh, oké, okay, dat dan wel weer.
Maar we hebben nu al wel even vast een blik geworpen bij die loods waar dat al die voorwerpen liggen. En dat is wel inderdaad super interessant, want dat wordt gedaan door de stadsarcheoloog Jerzy Gafronski met zijn team van 12 mensen.
Mm-hmm.
Nou, en die hebben echt een heidens karwei achter de rug. Dat die onder zo'n groot betonnen stuk tunnel hebben ze zitten graven, terwijl dat tunnelstuk langzamerhand werd afgezonken, zoals dat dan heet, in de bodem. En dan kwamen ze iedere keer een nieuwe laag tegen. Nou, je kan je voorstellen, hoe dieper, hoe ouder.
Ja.
En op een gegeven moment zelfs spullen uit, ik geloof, 2400 voor Christus. Dus de grap van die opgraving is dat je een compleet verhaal krijgt over de geschiedenis van Amsterdam. Want iedereen die gooit spullen in de gracht en dit vertelt heel veel over de tijden en de mensen die dat gedaan hebben.
Maar noem eens wat dingen die gevonden zijn dan.
Nou ja, van alles en nog wat. Je hebt het over bijvoorbeeld, ja, natuurlijk die hele oude spullen. Dat gaat vooral over scherven, kruiken, borden, noem maar op. Maar we hebben ook wapens, heel veel wapens. Er was blijkbaar een soort, op die plek een soort messenwinkel. Want een heleboel soorten messen die erg op elkaar leken uit de middeleeuwen. Ook scheepshaken, een compleet scheepsanker, een gigantisch scheepsanker. En ook bijvoorbeeld van die granaten die je in kuifje zag, weet je wel. Die,
ja.
Ja, en revolvers, wow. Nou ja, van alles en nog wat.
Ja.
Bierkruiken. En het mooie is, dat wordt straks allemaal netjes per soort categorie bij elkaar gedaan. En dat komt tussen de roltrap van station Rokin. Dus wie straks een belangstelling heeft voor archeologische vondsten, kan voor de prijs van een metrokaartje over de roltrap heen, zo vaak als die wil, en daarvan genieten.
Ja, oh, dan moet je wel even heel snel kijken. Dat is, het is niet dat je even lekker rustig de tijd kan nemen en langs die voorwerpen kan kijken, lopen.
Als je mazzel hebt, dan staat die stil natuurlijk, hè?
Ja, als je mazzel hebt, ja. Nou, want ik kan me wel voorstellen dat het ook, het zijn 700.000 voorwerpen, dat is heel erg veel. Daar kun je een hele tentoonstelling over maken.
Die gaan niet alle 700.000 in die vitrines, hoor. Dat worden er een kleine 10.000.
Want het geeft een prachtig beeld natuurlijk van historisch Amsterdam.
Ja, historisch, maar ook niet zo historisch. Dan zitten bijvoorbeeld ook telefoonkaarten bij of oude mobieltjes.
Ja, vind ik inderdaad minder historisch.
Ja, maar zo'n telefoonkaart, ja, dat is bijvoorbeeld voor een kind van 5. Die zal wel echt niet meer weten wat dat voorstelt, weet je. Dus dat gaat ook best snel natuurlijk, de tijd. En eigenlijk het mooie is, het geeft echt een indringend beeld van de geschiedenis van Amsterdam. En een heel mooi weergegeven en straks ook voorzien van een app. Dus dan kan je ook precies zien wat er allemaal ligt en wat
zelfs
het betekent.
Dat nog. Ja, gaaf, Michiel Jonker. Het is echt erg leuk. Wat ik me wel ineens zit te bedenken, dan is het logisch dat het allemaal zo lang duurt met die Noord-Zuidlijn. Want als je, want als je voor 700.000 voorwerpen met van die kwastjes, zeg maar, moet gaan zitten opgraven voordat je eindelijk eens een tunnel kan aanleggen, dan ben je lang bezig.
Ja, als dat zo was geweest, dan waren we waarschijnlijk nog veel langer bezig. Nee hoor, die archeologen mochten iedere keer als de, laten we zeggen, degene die dat zand wegspoten onder die tunnel klaar waren, dan mochten ze.
Dat mochten zij. Oké.
Zij moesten dus heel hard werken eigenlijk om dwars door al die lagen heen te tulken.
Helder. Michiel Jonker, woordvoerder van de Noord-Zuidlijn. We spreken je ongetwijfeld snel weer.